Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 22 en daarvan het 10e vers. Maar gij, o Heer, tot wien mijn ziel zich keert, sta niet van ver. Mijn God, die het al regeert, hij haast u toch ter hulp. Ik word verteerd door al de ellenden. Psalm 22, vers 10. De schriftlezing voor deze middag is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 27e hoofdstuk, de versen 27 tot 44. Matteüs 27, vers 27 tot 44. Waar belijden we allereerst ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Matteüs 27 vanaf vers 27 tot 44. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: Wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met naam Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken, edik met gal gemengd, en als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij hem nu gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, nederzittende, bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf, indien gij de Zoon Gods zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende, zeiden: Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren.
Gemeente, zingen we vervolgens Psalm 116, het tweede vers, het versje van de kinderen van groep 1 en 2. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. 116, vers 2.
Thank you.
gemeente, met Gods hulp wil ik u vanmiddag een preek lezen van dominee G.W.S. Mulder over de tekst Matteüs 27, vers 36. En zij, nederzittende, bewaarden hem aldaar. Gemeente, we zingen vervolgens met elkaar Psalm 1, het eerste, het derde en het vierde vers. Psalm 1, vers 1, 3 en 4. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat. En gans anders is het met hem die het kwaad bemint. En het vierde, de Heer toch slaat der mensen wegen ga. 1, vers 1, 3 en 4. En inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds.
Thank you.
De tekst is dus Matteüs 27, vers 36. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. Het thema van de preek is bewaring van de lijdende Jezus. We letten op drie gedachten. 1, een zekere bewaring. 2, een beschamende bewaring. 3, een onnodige bewaring. Dus bewaring van de lijdende Jezus, drie gedachten. Een zekere bewaring, een beschamende bewaring en een onnodige bewaring. Dus een zekere bewaring als eerste. We hebben het gezongen. Nog nederzit waar zulken samenrotten. Zulken. Wie zijn dat? Dat zijn goddeloze mensen. Mensen die zich niet houden aan Gods woord, maar die eigen wetten maken. Het zijn mensen die eigen wegen kiezen. Zij rotten samen, zo hebben we gezongen uit Psalm 1, vers 1. Wat is samen rotten? Het is een oud woord dat betekent samenscholen of samen groepen vormen. Wanneer ben je zalig? Als je je daar niet bijvoegt. Als je daar niet aan meedoet. Nog nederzit waar zulken samenrotten. Ziet u ze zitten? De soldaten op Golgotha, de kruisheuvel. Daar zitten ze. Mensen die de zonde hebben gekozen. En dat niet alleen. Zij moeten uitvoeren dat Jezus' mond zal zwijgen. Daar zitten ze die hem ter dood moeten brengen. Ze hebben erover gediscussieerd hoe ze de kleren van Jezus zullen verdelen. Zo is er heden de keuze van de twee wegen. Het smalle pad dat ten leven leidt en de brede weg die eindigt in het verderf. De krijgsknechten die daar zitten op de heuvel van Golgotha brengen deze keus in zo'n aangrijpend licht. Gemeente, wat een werkelijkheid dat wij vanuit onszelf ook voor de zonde kiezen en tegen Jezus. Iedere keer als wij de zonde doen, doen we mee met deze mannen. Het is wel gelukkig dat we daar niet letterlijk bij hebben gezeten. Bid de Heere of Hij u en jullie voor zulke uitbrekende, openlijke zonden bewaart. Maar als we stilstaan bij de bewaring van de lijdende Jezus, moeten we niet neerkijken op de soldaten en hun goddeloos gedrag. Dan hebben we de hand in eigen boezem te steken. Wie ben ik? Wie zijn wij? Revius heeft het gedicht: het eind zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. McChain dichtte: maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten, zijn beker gevuld. En zijn nederzittende bewaarden hem aldaar. Onze eerste gedachte gaat over een zekere bewaring. Dan moeten we dus aandacht geven aan die zij, aan de krijgsknechten. We hebben hen al zien zitten, maar we wilden nog verder op ingaan. U leest in vers 26 dat Pilatus Barabbas heeft losgelaten. Maar Jezus gegeeseld hebbende gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Vers 26 markeert eigenlijk het vonnis. De uitkomst van het rechterlijke proces dat Pilatus heeft gevolgd. We weten wel in grote lijnen hoe dat is gegaan. Jezus is gemarteld en ondervraagd, heen gezonden naar Herodes en weer teruggekomen. Pilatus vindt geen schuld in hem en wil eigenlijk proberen om Jezus los te laten, maar dat kan hij niet maken vanwege de vrezen van de Joden. Ze willen zich op de keizer beroepen. En als Pilatus Jezus loslaat, breekt er mogelijk een volksoproer los. Daarom kiest hij voor deze slappe, halfslachtige oplossing. Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Gaf hij hem over. Dat wil zeggen, hij wordt overgedragen in de handen van de soldaten die dat vonnis nu moeten gaan uitvoeren. Dat vonnis is dus nu besloten. En de krijgsknechten, de soldaten, zijn er verantwoordelijk voor dat dat wordt uitgevoerd. Hij wordt overgeleverd. Hoe de soldaten dat doen, blijkt in de versen 27 tot en met 37. Als u die versen nog eens aandachtig zou doorlezen, zal het u opvallen dat deze versen 27 tot en met 37 vrijwel consequent spreken in de derde persoon meervoud. Zij deden. Zij gingen. Zij handelden. Dat is dus vanuit Matteüs gezien het verslag van hoe die soldaten aan hun opdracht invulling hebben gegeven. We zouden kunnen zeggen, het lijkt haast op een proces verbaal met daarin het verslag van wat ze precies hebben gedaan. Daarbij valt ook op hoe feitelijk ons deze zaken zijn beschreven. Laten we proberen het in hoofdlijn te volgen. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich. Ze hebben hem ontkleed, vers 28. De spot met hem gedreven, 28 en 29. Vers 30 en 31 tonen ook aan hoe vernederend dat voor de Heere Jezus is geweest. Steeds staat het in de derde persoon meervoud. Zij, die krijgsknechten. In vers 32 lezen we dat ze inmiddels zijn uitgegaan. Maar de Heere Jezus heeft steun nodig van Simon van Cyrene. Hij wordt daartoe aangewezen. En dan komen ze in vers 33 op Golgotha. Als u vanaf het tempelplein naar de beek Kidron gaat, moet u om bij de heuvel Golgotha te komen, vanaf het tempelplein precies de tegenovergestelde richting uit. Daar ongeveer moet Golgotha zijn geweest. Er staat dat ze hem te drinken hebben gegeven. In vers 35 staat de kruisiging. Toen zij nu hem gekruisigd hadden. Ook weer in de derde persoon meervoud, zij. De krijgsknechten hebben dat gedaan. En daarmee is ook een profetie vervuld. Vers 35b. In vers 37 staat nog dat ze een beschuldiging hebben geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Dat is dus het verslag van wat die krijgsknechten hebben gedaan. En aan het eind van dat verslag staat onze tekst. En zij nederzittende. We kunnen nu dus onze tekst plaatsen. De krijgsknechten hadden al hun andere werkzaamheden afgerond. Ze konden gaan zitten. En zij nederzittende. Ze moesten wel blijven. Ze konden niet naar huis gaan, want ze moesten verantwoording afleggen aan Pilatus. Hij had Jezus aan hen overgeleverd. Hij kon hun dus ter verantwoording roepen als het vonnis aan Jezus niet goed zou zijn voltrokken. We weten dat ook uit de discussie die er is geweest om wat geschreven stond op het naambordje uit vers 37. Daar heeft Pilatus ook de eindverantwoordelijkheid in gehad. Hij heeft gezegd, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Zo moesten ook deze krijgsknechten in het uiterste geval aan Pilatus kunnen verantwoorden hoe zij het vonnis hadden voltrokken. De krijgsknechten waren verantwoordelijk voor een zekere bewaring. Pilatus moest er dus zeker van kunnen zijn dat het vonnis ook was voltrokken. Daar hoort dus ook bij dat er van rechtswegen getuigen moesten zijn die konden verklaren dat Jezus ook werkelijk de kruisdood gestorven was. Ook dat moest worden gerapporteerd aan Pilatus. En daarom moesten die soldaten wachten en daar blijven. Gemeente, we hebben de zaken eerst wat toegelicht vanuit de geschiedenis. Maar deze geschiedenis heeft bovendien een plaats in de volvoering van Gods heilsplan. Dat maakt deze geschiedenis zo vol van ernst en gewicht. God eist immers dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. De deugden Gods die door de zonde zo zwaar zijn geschonden, moeten in eer worden hersteld. Zo groot is de schuld dat alleen door het offer des doods kan worden betaald. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Anders komt God tekort in zijn eer en kan zijn uitverkoren gemeente de zaligheid niet ontvangen. Die vloek heeft Christus op zich genomen. Ik draag de smaad, de schimp, de overlast. die getuigen die zekere bewaring, vers 27 tot en met 37, maken nu duidelijk dat Jezus zijn borgwerk ook echt heeft gedaan. Met eerbied gezegd, Pilatus had daar belang bij, omdat hij anders door de keizer wel eens zwaar gestraft zou kunnen worden. Maar meer belang had deze halfslachtige, karakterloze man niet. De ware dienst van God heeft echter het hoogste belang bij deze zekere bewaring. Dat er een borg is en dat de eeuwige raad van God door hem volvoerd is, dat moet zeker zijn en dat is ook zeker. Dat is in ons tekstgedeelte helder beschreven en vastgelegd. Dwars door alle onrecht van Pilatus en de krijgskrachten heen wordt in onze tekst bevestigd dat aan Gods recht is voldaan. De soldaten, de goddeloze krijgsknechten hebben gewacht op het einde, zodat ze dat aan hun leidsman konden rapporteren, zodat ze zouden kunnen zeggen, wij hebben hem gekruisigd en hij is de dood gestorven. Een zekere bewaring. Er is in de geschiedenis al wat strijd geweest om de waarheid van Gods woord, om de zekerheid van het evangelie, juist ook van het lijdens- en opstandingsevangelie. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. Zo kan deze eenvoudige tekst die nu onze aandacht vraagt voor het aangevallen geloof rust geven. Want de duivel zit niet stil hoor. Hij kan het onze jongeren zomaar influisteren. Zou het nu werkelijk waar zijn dat God bestaat en dat er voor de zonde moet worden betaald? Dat er eeuwig straf op de zonde staat? Zou dat werkelijk waar zijn? Daar valt hij studerende jongeren mee aan. En jongeren die in de kantine te maken hebben met vragen van collega's. Misschien zijn het wel spottende vragen. Maar ook ouderen kunnen zo worden aangevallen door de duivel met dit soort vragen. Wat dacht u van Gods kinderen? Als u Gods genade in uw hart hebt ontvangen, zou u dan sterk genoeg zijn om al zulk soort zaden van onzekerheid en twijfel uit uw hart te kunnen weren? O gemeente, juist degenen die de Heere zoeken, hebben er soms zo'n strijd over. Zij worden aangevallen over de waarheid van de evangeliebeschrijving, de echtheid van de leer van zonde en genade, de echtheid van Jezus zoenoffer. We leven in een samenleving waarvan het merendeel zegt, het kan gebeurd zijn, maar het hoeft ook niet. Er zijn zelfs predikanten die zeggen, het verhaal gaat dat, maar of het waar is, ik weet het niet. Ik ga ervan uit dat het niet is gebeurd. Dat alles kan ook zijn weerslag hebben op het leven van Gods eenvoudige volk. Zij moeten als een klein kuddeke die briesende leeuw weerstaan. In onze tekst, in de eenvoudige feitelijke beschrijving, mag het ware geloof echter rust vinden. Hoe tegenstrijdig het ook mag lijken, we zien daarin dat heel de gode vijandige wereld moet meewerken om het evangelie uit te voeren en te bevestigen. Een zekere bewaring. Het is werkelijk waar. God straft de zonde en hij schenkt uit genade het eeuwige leven. Hij doet dat om Jezus wil. Dat Jezus gestorven is, is vast, want zij nederzittende bewaarden hem aldaar. Dat is onze eerste gedachte. In de tweede plaats staan we ook stil bij een beschamende bewaring. Als we nu deze tekst overdenken, gaan we in gedachten terug naar de geschiedenis die we lezen in Matteüs 26. Daar beschrijft Matteüs de ervaringen van de Heer Jezus op de andere heuvel, die aan de andere zijde van de tempel ligt. Daar ligt de Olijfberg met Gethsemane. De drie liefste discipelen van de Heer Jezus mochten mee toen de Heer Jezus ging bidden tot zijn Vader. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. We weten wat er toen is gebeurd. De discipelen hebben wel gezien en gehoord dat de Heer Jezus ging bidden. En toch zijn ze niet wakker gebleven. De ervaringen van de afgelopen tijd hebben hen zo vermoeid dat ze in slaap zijn gevallen. Ja, ze sliepen tot 3 maal toe. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Een indringende vraag voor de liefste discipelen. En wat zien we nu hier? En zij, nederzittende, bewaarden hem aldaar. Wat de liefste vrienden van de Heer Jezus niet konden, dat doen zijn ergste vijanden. Zij houden bij Jezus de wacht. Het lijkt wel of alles omgekeerd wordt. In Gethsemane had Jezus vrijheid, maar slapende vrienden. Nu is Jezus in gevangenis en nu heeft hij wakende vijanden. En de discipelen? In Gethsemane viel in zijn slaap. Op Golgotha zijn ze wakker, maar weggevlucht. Wat een beschamende bewaring. Mogen we het zo zeggen? Gerekend naar hun liefdesbetrekking hadden zij bij Jezus de wacht moeten houden. Dan hadden de discipelen bij wijze van spreken naar de soldaten kunnen gaan en zeggen: ga jullie maar naar huis, het is onze zaligmaker. Maar nee, ze zijn allen aan hem geërgerd. Het kruisevangelie van Christus vond zo'n weerstand in hun hart. Deze beschamende bewaring maakt duidelijk wat er van de mens geworden is door de zonde. Ziet u in gedachten niet alleen die krijgsknechten daar neerzitten, maar ook die kruiseling daar hangende. Hij wordt bewaakt. Daar hangt nu de heilige Zoon van God. Het lijkt wel of de hele helle macht om hem heen de wacht heeft betrokken. Ze zitten daar en horen elk woord dat hij spreekt. Elke lichte beweging die hij maakt, wordt door hen geregistreerd. Maar nu vraag ik u, volk van God, kent u dat beeld uit uw eigen leven? Nee, niet dat u zichzelf met Christus wilt vergelijken, alsof u enige bijdrage zou geven aan de betaling van de zonden. Nee, zo niet. Maar wel anders, namelijk dat u door de boze wordt omringd en dat de vorst der duisternis al uw woorden en bewegingen registreert. Gemeente, dat is ook een beeld van hoe het met u is als u nog onbekeerd bent. U denkt dat u veel bewegingsruimte hebt. Dat u kunt gaan en staan waar u wilt. Maar u bent door de zonde aan Satan toegevallen. Hij heeft macht over u. Er is er één die u voortdurend bewaakt. En als u maar doet wat hij zegt, als u maar meegaat in het patroon van de wereld, dan zal hij u steunen. Dan zal hij u een goed gevoel geven. Hij vindt het ook nog wel goed als u in de Bijbel leest en naar de kerk gaat. Maar wee u als u ernstig de Heer gaat zoeken. Dan komt hij in beweging. Dan zal hij al uw bewegingen en woorden registreren en proberen op de ijver in de dienst van de Heer u dubbel betaald te zetten. Mogelijk hebt u dat wel eens ervaren. Of bidt u niet ernstig? Zoekt u de Heere niet? Bent u nog onbekeerd? Dan moet ik u ernstig waarschuwen. Als er geen wonder van genade in uw leven gebeurt, zal dit oordeel van de dood straks aan u voltrokken worden. Bekeert u en zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. De duivel fluistert het in: zou jij wel gaan bidden? Het heeft geen zin. Of u bent al zo oud, u hebt al zo lang gezondigd. Of hij zegt: u meent van al die gebeden toch niets. Zo zoekt de Satan u in zijn macht te houden. En als het geen oprecht werk is in uw ziel, dan laat u het gebed na en keert u terug in de dienst van de zonde en de wereld. Dan hebben die wachters hun doel bereikt. Dan blijft u in uw schuldige doodstaat voor God. Zo wordt het ook in deze geschiedenis zichtbaar hoe nodig het is dat de Heere een mens te sterk wordt. We moeten door een wonder van God worden bevrijd uit de macht van de duisternis en overgezet worden in het koninkrijk van Christus. En wat gebeurt er als God zijn genade in de ziel legt? Dan komt de duivel in het geweer. Hij zoekt juist de uitverkorenen te verleiden. Maar in hun leven wint de duivel niet, hoe hevig de strijd ook mogen verlopen. Weet u, dan worden de zulken juist in die strijd te meer aan God verbonden. Dan zouden ze zo graag Gods gunst willen ervaren en zijn liefde willen proeven. En dat maakt dat die strijd soms zo hoog gaat, dat er dagen zijn dat het geen moment uit hun gedachten is. Heere, ik moet u leren kennen. Ik moet met u in een verzoende betrekking komen. De Heere brengt ze aan het einde van alle verwachtingen van zichzelf. Als een doodschuldige zondaar gaan ze de Heere smeken om genade voor recht. Ze krijgen een ander nodig die hen redt van het gewis verderf. Maar ook later, als de Heere Christus zich in het hart heeft geopenbaard en bij de aanvang een oog van geloof op hem geslagen mocht worden, dan kan het zo'n strijd opleveren. Is het werkelijk wel van Christus geweest? Was dat nu wel echt zijn genade? Het is nog met zoveel zonde gepaard. Ik ben er zo slecht in om zijn naam te belijden. Elk woord, elke beweging wordt door de wachter geregistreerd. En elke hunkering naar Christus zal hij proberen de ziel dubbel betaald te zetten. O, juist degenen die in de aanvankelijke openbaring van Christus leven, zoekt de vorst der duisternis murw te slaan. Hij schiet voortdurend zijn giftige pijlen op hen af. En zulken hebben nog zo weinig kracht om hem te weerstaan. Ze vluchten weg, ze zinken in ellende ter neer. En, volk van God, blijft u altijd staande? Hebt u het geloof altijd in de binnenzak? De discipelen zijn weggevlucht. Ze werden geërgerd aan de Heer Jezus. Daar hebt u de kerk die iets van Goede Vrijdag gaat verstaan. Weet u hoe ze er iets van gaan verstaan? In de diepe ontdekking dat ze er helemaal niets van verstaan. Ze worden aan hem geërgerd. Ziet u hem daar hangen, bewaakt door goddeloze soldaten? Is dat geen ergerlijk evangelie? Weet u waarom? Dat is nu de zaligmaker die ze zo lief hebben gekregen, van wie ze al hun heil en zaligheid verwachten. En nu hangt hij daar zo hulpeloos en van alle eer ontdaan. Gemeente, dat is in het geloofsleven van Gods kinderen zo'n diep ingrijpende waarneming. En weet u waarom het zo diep ingrijpend is? Hier moeten ze gaan inleven welke schuld ze door de zonde op zich hebben geladen. Het zijn hun zonden. Het is het recht dat hen had moeten treffen. Maar dat billijkt een zondaar, een mens, zomaar niet. Gods kinderen hebben de ontdekkende en ontgrondende bediening van de Heilige Geest nodig. Om er iets van te leren. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. En dan leert een mens er ook iets van verstaan, dat hij een vijand is van vrije genade. Wat een ontdekking om te verstaan dat hij niet alleen gezondigd heeft tegen Gods 10 geboden, Gods wet, maar ook tegen het heerlijk evangelie. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, de discipelen hebben helemaal niet gezien. Ze zijn weggevlucht. En nu nog een keer dat beeld. Jezus wordt hier bewaakt door de soldaten. Het lijkt alsof de discipelen vrij zijn. Zij zijn niet gevangen genomen door de soldaten van Pilatus en Herodes. Maar de discipelen verkeren zo in de banden. Ze worden door de vorst der duisternis besprongen en belaagd. Het lijkt wel alsof hij hen in de macht heeft. Petrus is vanuit de rechtszaal naar buiten gegaan en heeft bitter geweend. Hij heeft gezondigd tegen God en staat schuldig aan Gods recht. Volk des Heren, kent u deze gangen in uw leven? dan blijf je over in je schuld. De zaligende liefde van de Vader versmaadt. Geen geloofsgezicht op God die hoort. Niet op Jezus die zich ontfermt. Dan blijf je over in je schaamte. Alleen een duivel die aanklaagt en het geweten dat beschuldigt. Daar wordt alle verwachting afgesneden. Niet alleen van de werken der wet, maar ook van alles wat u in het leven der genade ervaren mocht. De beschamende bewaring. We gaan ervan zingen uit Psalm 38, de versen 11 en 12. Die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken, angstig voor mijn plaag. Nabestaanden gaan terzijde wegens het lijden en de ellenden die ik draag. Zij die mij de dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag, spreken hoe mij het best te krenken en bedenken mijn verderf de ganse dag. Psalm 38, vers 11 en 12. Het gaat in de prediking over de bewaring van de lijdende Jezus. We hebben stilgestaan bij een zekere bewaring. Dat was de opdracht van de soldaten, die moesten ze rapporteren aan Pilatus. Dat gaf zekerheid dat alles ook werkelijk zo was gegaan. Het is ook een beschamende bewaring. De discipelen, Jezus' vrienden, kunnen niet waken, maar zijn vijanden kunnen het wel. Hoe lijkt hier alles te zijn omgekeerd? Maar het is tot slot ook een onnodige bewaring. Daar staan we bij stil in onze derde gedachte. Jongens en meisjes, was het nu nodig dat die soldaten daar bij het kruis gingen zitten om de Heere Jezus te bewaken? Wat denken jullie? Kon de Heere Jezus van het kruis afkomen? Ja, dat kon hij. Zelfs zonder zichzelf pijn te doen. Want de Heere Jezus kan wonderen werken. Maar zou de Heere Jezus dat willen? Nee, dat wilde hij echt niet. Waarom niet? Hij wilde doen wat zijn Vader van hem had gevraagd. De Heere Jezus was gewillig. We letten op een onnodige bewaring. Simon Petrus heeft nog wel geprobeerd om de Heer Jezus te beschermen. Hij heeft een zwaard genomen en sloeg het oor van Malchus af. Maar de Heer Jezus zei: Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Gemeente, daar zitten die wachters. En als ze straks rapport uitbrengen bij Pilatus, weet u wat ze dan mogen zeggen? Pilatus, het is vervuld. Deze Jezus heeft lust gehad om Gods welbehagen te doen. Kennelijk was Gods wet in zijn ingewand. Christus is de gewillige borg. Gemeente, in al de benauwdheden van zijn kinderen was hij benauwd. Weet u waarom hij daar hing, bewaakt door de krijgsknechten? Omdat 500 meter, een kilometer of misschien al verder daar vandaan, zijn jongeren ronddwaalden. Zij lagen gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel hen alle troost deed missen. Daarom hing hij daar, om hun benauwdheid op zich te nemen. Nee, het is niet zo dat wij in het ervaren van zulke bestrijdingen het borgwerk van Christus moeten aanvullen. Het is andersom. Doordat Christus hier hangt, bewaakt door de bewakers, wordt hij zijn broederen in alle dingen gelijk. Leeft u nog voor eigen rekening, gemeente? Bent u nog onbekeerd? Hebt u nog steeds niet in de gaten dat de duivel een hoge prijs op uw leven heeft gesteld? Want hij wil u meesleuren naar de eeuwige dood. Zie hier hoe Christus zich dood liefd, bewaakt door de machten van de duisternis, opdat hij straks zondaren, die al zo door Satans klauwen zijn vastgegrepen, die al bijna worden meegesleurd naar het eeuwig verderf, zal kunnen losmaken, opdat hij hen kan redden. Want hij heeft de bewaking van de macht van de duisternis als borg doorstaan. Gemeente, ik kan u niet bekeren. En u kunt het uzelf ook niet. Ik hoop u dat u dat leert door de Heilige Geest. Dat u ontdekt wordt aan uw schuldige gevangenschap in Satans macht. Maar wij prediken u iemand die u wel kan zalig maken. Eén die daarvoor heeft gehangen aan het kruis. Hij kan de zonden overwinnen, omdat hij ze aan het kruis heeft gedood. Val de Heere dan te voet en smeek of hij u losmaakt van de macht van de vorst der duisternis. Smeek of hij u een geestelijk leven schenkt in uw hart en u zijn genade schenkt. Zijn hier misschien jonge mensen die iets van deze strijd ervaren? Misschien hebben jullie wel gedacht, jongelui, zat de duivel in mijn leven maar stil. Het lijkt wel of de duivel voortdurend in beweging is om mij mee te trekken, hierheen en daarheen, om alle goede gedachten in mijn leven direct af te straffen. Juist in onze moderne tijd, een tijd waarin dingen gebeuren die je vader en moeder, je opa en oma zich helemaal niet kunnen voorstellen. Een tijd waarin jij je als jongere misschien ook wel eenzaam en onbegrepen voelt. Juist in deze tijd is het evangelie van het lijden van Jezus Christus zo vol van betekenis. Denk niet dat de duivel in jouw leven ooit zo dichtbij komt dat Christus je daaruit niet meer zou kunnen verlossen. En zij nederzittende bewaarden hem. Of doe je eigenlijk mee met de vijanden van Gods kerk? Mogelijk leef je een dubbel leven. En geef je het beste wat je hebt in dienst van de zonde. Met straks de eeuwige ondergang als gevolg. Hoor eens, op Golgotha is Christus in het huis van de sterk bewapende de duivel gegaan. Daarom kan hij hem ook zijn vaten ontroven. Misschien zit hier wel een jongere in de kerk tegen wil en dank. Hij of zij komt alleen nog naar de kerk voor vader of moeder. Die jongere heeft misschien wel gedacht, als ik straks de mogelijkheid krijg om er een punt achter te zetten, dan zal ik het doen. Beste vriend of vriendin, denk daar toch eens goed over na. Nu wordt je Christus verkondigd, die zo in de angsten van de hel is geweest. Moet jij je dan vrijwillig aan de macht der duisternis overgeven? De Heere zoekt je eeuwig behoud. Laat Gods liefde je hart toch verbreken mogen. Ga niet door op het pad bij God vandaan. Zou de Heere nog afweten van zondige mensen, die het zich zo onwaardig hebben gemaakt dat God nog ooit naar ze omziet? Zou de Heere er nog van af kunnen weten als de duivel tegen u zegt, kijk eens naar uw leven, dat is helemaal omgeven van de zonde. Ja, zelfs dan kan het nog, want hier hangt Christus, omgeven door de wachters. Hij is daarin geweest om zondaren die zichzelf met geen enkele mogelijkheid kunnen bevrijden, te kunnen losmaken. U, die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. U zegt maar hoe dan? Weet u hoe? Als Christus straks zelf de dood is ingegaan en levend tevoorschijn komt, dan heeft hij de kracht om dat leven, om die vrijheid mee te delen, om die vrijheid te schenken. Daar moet het in uw leven om te doen zijn. Of hij ook zijn genade zo in uw leven wil toepassen. Heb geen rust voor de Heilige Geest u deze Jezus doet kennen tot zaligheid. De discipelen zijn allemaal weggevlucht. Toch hebben we de indruk dat sommigen van verre hebben toegekeken. Johannes bijvoorbeeld, die aangesproken is met de woorden, zoon, zie uw moeder. Misschien waren er nog wel meer discipelen, we weten dat niet. Weet u, gemeente, als Gods kinderen in de nood en in de aanvechting van de vorst der duisternis zo diep gezonken zijn, dan wordt hun hart toebereid om een lijdende borg te mogen aanschouwen. Volk van God, kent u dat? Dat u met alle genade die God in uw leven schonk, eindigde in de dood? Dat u aan de eisen van Gods heilig recht niet kunt voldoen? Zijn er onder ons die met Johannes en Petrus en anderen zoeken Jezus te zien, al was het van verre? Ziet u hem hier hangen? Hij wordt bewaakt door de soldaten. Zo kan hij uw ziel, geteisterd en belast door de strijd tegen de zonde en een driehoofdige doodsvijand, redden van het gewis verderf. Hier hangt de zaligmaker, die bij machte is om zulke gebondenen vrij te maken. Hangende op Golgotha, tussen de bewakers, roept hij het hen toe, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Volk van God, we lezen in Hebreeën 4, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Als Gods volk zo belast wordt en belaagd door de vorst der duisternis, door de wachters die elk woord en elke beweging registreren, dan moeten ze gewaar worden dat ze daarbij hun hart niet op het rechte spoor kunnen houden. Dat hun hart menigmaal bezwijkt. Voor de woorden van een dienstmeisje zouden ze de zaligmaker verloochenen. Voor het goed van deze wereld zouden ze Gods eeuwige genade opofferen. Dat is dat geërgerd worden, volk van God. Dat is dat niet zalig willen worden op kosten van een borg, van een zaligmaker. Dat stuit hun zo tegen de borst. Dat is de reden waarom ze met alles wat ze van Jezus zagen, met alle rijke genade die ze van hem ontvangen, midden in de dood liggen. Maar zie, volk van God, hij wordt bewaakt door de wachters. Mag ik het zo zeggen? Hij heeft zijn ziel rein bewaard voor God. Het was op Golgotha als bij Daniel in de leeuwenkuil. Die dieren deden hun muilen nog niet open naar Daniel. De duivel opende zijn muil wel op Golgotha. Hij heeft erop aangedrongen dat Jezus zou sterven. dan zou alles voorbij zijn. Maar Jezus' ziel was volkomen aan God gewijd. Zo gewillig, zo volkomen is deze borg. O kinderen Gods, om zo onderaan de kruispaal te mogen staan, hem als Johannes bewaakt te mogen zien door de wachters. Al ging u ook door een dal van de schaduw des doods, dan behoeft u geen kwaad te vrezen. Want uw ziel wordt rein bewaard voor God, te midden van alle bestrijding, alle aanvechting en alle verleiding die zo'n aansluiting vindt in uw hart. Gods kind zegt, daar zou ik wel alles voor over willen hebben om dat te ontvangen. Dan moet u bij Jezus zijn. Om dan te mogen zien dat hij daar alles voor over heeft gehad. Zo leert Gods volk dat ze de zaligheid ontvangen omdat hij heeft betaald met de hoge prijs van zijn smadelijk lijden en sterven. Bewaring van een lijdende Jezus. Zo werd hij bewaakt door de wachters. Deze lijdende Jezus is de gelovigen noodzakelijk, gepast, zo dierbaar, dat ze met Guido de Bray instemmen, die beleed in artikel 21. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Amen. Eindigen we het dankzij. Heren, zo is het woord weer neergelegd in de gemeente. En dan hebben we gehoord de dood in Adam en het leven in Christus. Hoe zullen we ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Geeft u maar werkzaamheden aan de troon van uw genade voor het heil van de ziel, als we daar nog vreemd van zijn. Maar Heer, geef dat er ook lessen zijn geweest voor uw volk. En dat ze opnieuw vermaand worden om maar veel naar boven te zien. Want bij u is alles te vinden en bij hij zelf niets. Geef dan maar, Heer, dat ze steeds meer in zichzelf afgebroken mogen worden om het leven te vinden in Christus alleen. Zou u zo de naprediker willen zijn van dit woord? Gaat u met ons als we van hier gaan. En wil u ons ook vanavond weer opnieuw terugbrengen hier in de kerk. We zullen dan uit het leer- en troostboek een preek mogen horen. Dominee Breider zal hier vanavond zijn. Heren, wilt u hem helpen? Wilt u hem ondersteunen? Wilt u de bediening van uw geest hem niet onthouden? En dat hij ook vanavond mag ervaren dat u nabij bent. En dat het toch zegen mag zijn voor ons allen. Heren, we vragen het alles van u uit genade. Om de Heer Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. 40 vers 8. eindigen we dan nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.